Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De meesten van ons leven met de handrem erop. Berekenend, verstandig, met een appeltje voor de dorst en een leven dat overzichtelijk voorbij trekt. Maar aan anderen is zo'n voorspelbaar leven niet besteed. Die doen het allemaal anders, ongeremd, met de voet op het pedaal, living in the fast lane. En de belichaming hiervan is een ex-teamgenoot die Thomas en mij altijd zal bijblijven. Royston Ricky Drenthe uit Rotterdam-Oost. Een energieke sfeermaker met een hard lijf en zachte voeten. Zijn levensmotto is, smell now, cry later. En daar bleek niets aan gelogen. Want het lachen was uitbundig als God in Madrid. En het huilen kwam later. Want hoe harder de val, hoe groter de pijn. We duiken in de twee werelden van Royston. De Galactico van Madrid en de ZZP'er in de zorg. Welke lessen zijn er te trekken uit het turbulente leven van Royston? Dat bespreken we vandaag in de Core Podcast. And it went like... Hang je uit? Wat gaat er gebeuren vanavond? Wat doe je?
Vrouwen, sierde, vrouwenjaren.
Je hebt 10 vrouwen achter je aan.
Ik heb nog nooit Viagra gebruikt. Maar ja, als het nodig is, dan zal het moeten.
Maarten heeft 185 man uitgenodigd.
Dat loopt helemaal de spuigaten uit.
Daar ben ik wel heel erg gecharmeerd van.
Dus dan geef je gewoon €50.000 uit in zo'n weekend.
Ja, welkom man.
Ja toch, welkom man. Dankjewel.
Even een update, want we zitten in een ander gezelschap. Ik ben hier met Maarten en Royston in de studio. Thomas staat op een scherm mee te kijken, want bij Excelsior hebben ze wat te vieren. Thomas zit...
Hij heeft kleur in zijn gezicht, ja, hij heeft een blouseje aan, zijn knopen zitten open.
Thomas, een update uit Ibiza graag. Waar hang je uit? Wat gaat er gebeuren vanavond? Wat doe je?
Ik zit lekker op mijn hotelkamer. In Ibiza inderdaad. We hebben eigenlijk het moment dat we veilig waren, is alles in het werk gezet om zo snel mogelijk te vertrekken. En we zitten hier tot vrijdag te vieren dat we nog een jaar Eredivisie spelen. Dus dat is wel mooi.
En deze podcast is eigenlijk een hinderlijke onderbreking van een mooi reisje, moet ik het zo zien?
Nee. Ja. Het gaat wel natuurlijk van netto feesttijd af.
Hoeveel hebben we er al in zitten vandaag?
Het valt mee. Ik ben niet zo'n. Ik merk dat ik ben niet zo'n overdag drinker. Ik ontwaak meestal 's avonds, weten jullie in principe alles van. Maar overdag, zeker op zulke soort trips, overdag heb je niet. Ik ben er niet bij voor het ploegje overdag, zeg maar.
Roy, wij zijn één keer met Sparta in Ibiza geweest, een paar dagen voor de playoffs. Jij was er ook bij. Jij was een beetje onze reisleider die week. Want jij kent de weg op Ibiza. Nou. Ja. Thomas ziet er ook nog een beetje zoekende uit. Vertel even, waarom Excelsior is daar, ze hebben wat te vieren. Waar moeten die gasten heen?
Ja, kijk, het is natuurlijk voor elk persoon natuurlijk verschillend.
Maar de Royston Drenthe-experience.
Als die jongens remmen los willen, ik bedoel van, dat gaat niet moeilijk zijn, begrijp je?
Geen halfwerk hoor, jij bent erbij.
Zoals Thomas bijvoorbeeld zegt dat hij geen middagdrinker is. Nou ja, voor de jongens die wel middagdrinkers zijn, die kunnen bijvoorbeeld een middagje boeken naar de Ocean Beach Club. Nou ja, daar gaat het wel gebeuren, denk ik, sowieso aan de Engelse kant. Nou ja, ik zou zeggen in de avonden goed amnesia pakken. Mm-hmm. Misschien kunnen jullie nog een euro pakken of zo. Ik weet niet. Nee, maar jullie gaan vrijdag al weg. Hè? Euro's volgens mij op zondag.
Ja, we zitten net voor de opening van het festivalseizoen. Feestseizoen.
Ja, jullie zitten er net voor. Maar ja, Pacha is wel open, toch? Of niet?
Ja, daar gaan we vanavond in.
Ja, nee, daarom. Dat komt wel goed. Dus dat zal er wel genoeg te beleven zijn.
Ja, we hebben vorige week die kampioensviering van Feyenoord gezien. Wij zijn zelf met Sparta 60 geworden. Hebben natuurlijk even gevierd 's avonds. Ik ben later nog de Witte Witstraat opgegaan. Daar kwam ik de halve selectie van Excelsior, inclusief Thomas, tegen. Ja. Dus er wordt van alles gevierd, in de voetbalwereld op dit moment.
Zeker in Rotterdam.
Zeker in Rotterdam. Nou, heb jij ook een bijzondere carrière gehad natuurlijk. Is er één viering van al die jaren en al die clubs die jou het meeste bijstaat, waar je het meest van hebt genoten?
waar ik het meest van heb genoten? Dat is eigenlijk best een goede vraag. Ik denk dat het elke keer iets anders was. Mm-hmm. Ik denk iets winnen is sowieso een van de magische dingen op het moment dat je profvoetballer bent. Nou ja, mijn eerste viering was natuurlijk 2007 Europees kampioenschappen. Ja. Met Jong Oranje. Ja, dat was een dingetje. Nou ja, daar begin je een beetje te proeven, zeg maar, van het ambiance en van het vele mensen. En de mensen die, zeg maar, houden van het voetbal, maar ook van je eigen ik, om zo maar even te zeggen. Ja. Elke persoon heeft zo zijn voorkeur naar een bepaalde voetballer. En ik was wel een type voetballer die, zeg maar, een sfeermaker was op het veld. Ja. Maar ook zeker buiten het veld.
Wat bedoel je daarmee?
Wat ik daarmee bedoel te vertellen, dat is dat ik wist sowieso wat mijn kwaliteiten waren op het veld. Maar als er een feestje was, dan was ik daar zeker niet vies voor. Snap je? Dus wat ik daarmee mee bedoel te zeggen is dat, zeker als je kampioen bent op dat moment, nou ja, dan is dat al sowieso een ego-streling. Dus op het moment dat je dan ook nog eens je ego wordt gestreeld, dan ga je daarop
viben.
Ja, ga je daarop viben, snap je?
Dus jij voelde het wel op zo'n viering?
Ja, ja, sowieso wel. Sowieso.
Wat gingen jullie doen dan?
Zo, dat is eigenlijk, dat van EK weet ik, zit me niet meer echt op het netvlies. Zelfs het kampioenschap met Real Madrid 2007 zit me ook niet meer echt op het netvlies.
Hoe kan dat, man? Hoe kan je dat vergeten zijn?
Dat is wat ik je eigenlijk een beetje moet gaan uitleggen, zeg maar. Ik had het laatst ook erover met mijn lifecoach. En toen kwam op een stukje van, wat doet het met je op het moment dat je, zeg maar, spelers ziet waar je eigenlijk altijd aan hebt getipt hebben, maar die nog steeds op hoog niveau voetballen. Ja. En ik weet dat ik, zeg maar, de voorgaande jaren daar, zeg maar, geflatteerd antwoord op heb gegeven, maar ook omdat ik, zeg maar, emotie niet echt los kon laten. Mm-hmm. Eigenlijk helemaal niet. Emotie zat vast. Begrijp je dus? En toen vroeg hij aan me van bijvoorbeeld een Sergio Ramos, een Cristiano, Benzema, dat is jouw lichting. Die boys spelen eigenlijk nog bij de top. Toen zei ik tegen hem dat het me, zeg maar, positief jaloers maakt, zeg maar. Okay. Je weet toch? En waarom maakt het me positief jaloers? Om het feit dat ik weet wat ik, zeg maar, had. En dat was talent. Maar ik weet ook dat als ik had geleefd, zeg maar, als ik die knop had kunnen omzetten, dan is Karim Benzema het beste voorbeeld. Ja. Want hij leefde praktisch gezien zoals mij. Je weet toch, waar ik was in Vegas was hij ook. Waar ik was in Miami was hij ook.
Jullie gingen samen of je kwam
nee,
elkaar
niet
tegen.
Precies samen, maar we kwamen elkaar tegen op dezelfde plek en we speelden al bij Real, snap je?
Je bedoelt, zeg maar, jouw lifestyle was ook zijn lifestyle.
Ja, toch, maar gedurende, zeg maar, de periode dat ik ben weggegaan, zeg maar, is er bij hem waarschijnlijk een moment gekomen dat hij dacht van oké, wacht. Ik kan dit wel leven, maar er moet wel een bepaalde switch komen. En die switch is bij mij, zeg maar, nooit gekomen gedurende mijn carrière. Ja. Ongeacht ik wel altijd wel gewoon, zeg maar, leergierig was en altijd wel 100% op trainingen gaf. Maar ik was net zo goed ook goed in om mezelf af te takelen, zeg maar. Weet toch? Gedurende mijn carrière, om zeg maar even te zeggen. Ja. En het stukje over waarom ik, zeg maar, niet echt tegen jou, aan jou kan vertellen wat betreft mijn feestvieringen rond die tijd. Ja. Omdat ik zelf denk dat ik heel veel dingen gewoon onbewust ben vergeten. Snap je? Ik kan jou ook heel veel scenario's bijvoorbeeld, ik heb Champions League gevoetbald. Ik heb dat gevoetbald. Een paar mannen kunnen dat niet vertellen. Ja. Ik kan jou drie kwart van die wedstrijden niet eens meer zodanig navertellen, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. Snap je?
Maar is dat omdat je het soort van, denk je, hebt weggestopt? Of dat je...
Nee, ik denk dat ik, zeg maar, niet heb genoten van het stukje.
Je hebt gewoon helemaal niet bewust meegemaakt.
Ja, wel bewust meegemaakt, maar niet. Ongeacht je er zelf bij bent, je wordt toch geleefd. Snap je? Alles komt op je af. En je gaat er op jouw soort manier mee om. En mijn manier was een soort van, je weet toch, die stoere guy. Ja. En altijd maar, zeg maar, op de voorste rij. En dat was, zeg maar, ook mijn visie van het voetballer zijn. Voetballers zijn mannen, je weet toch, huilen niet. Mm. Dus emotie ging sowieso helemaal uit. Ook gedurende mijn huwelijk, ook gedurende mijn volgende huwelijk, maar ook gedurende stukken buiten het voetbal. Snap je? Dus pijn, pijn, pijn bij anderen. En ik dacht dat ik er maar altijd mee weg kon komen. Ja. Tot ik uiteindelijk in die soort van burn-out kwam op het moment dat corona begon. En daar ga je met jezelf te maken krijgen, snap je?
Is mooi wat je zegt. We komen er zo later nog veel meer over te praten. Want dat is echt interessant. Maar wat je ook eigenlijk zegt is dat je van al die celebrations die je toch ook hebt meegemaakt, daar staat je eigenlijk door dit verhaal bijna niets meer van bij.
Kijk, Sparta bijvoorbeeld, promotie. Ja. Dat zit me nog op het netvlies, begrijp je?
En waarom die dan wel? Dat is een andere periode in je leven.
Niet eens per se, maar omdat het nu is niet zo ver weg, snap je? Het is niet zo ver weg. Als je gaat kijken naar de periode vanaf 2007 tot 2012 bij Everton, toch heb ik nog wel bepaalde wedstrijden op het netvlies. Arsenal bijvoorbeeld, waar mijn goal werd afgekeurd. Fulham uit, waar ik een mooie goal maak. Thuis, mijn eerste wedstrijd was volgens mij, ik weet niet exact tegen wie, maar toen scoorde ik ook 2 keer. Dus als je gaat kijken naar die periode dat ik daar heb gespeeld, heb ik eigenlijk praktisch gezien alles gespeeld. Maar als ik dus zeg maar het contract had aangenomen waar ik water bij de wijn moest doen, dan had ik daar zeker nog wel 2-3 jaar gevoetbald. Mm-hmm. Weet je, dan was het ook waarschijnlijk anders gelopen.
Alright, we gaan even tussendoor. We hebben natuurlijk die theatershow aangekondigd. We gaan 1 keer met onze podcast, het theater in het oude Luxor, was de bedoeling. Dat is uitverkocht inmiddels.
Stijf.
Je vrienden al verteld dat we theater...
Nee, ik heb het nog steeds niet gedurfd. Nee, Thomas, Maarten heeft 185 man uitgenodigd. En,
minimaal.
Ik kreeg laatst een boze appje van mijn vader. Die zei... Ik hoor ineens dat je het theater in gaat. Ik zeg, ja, klopt. Hij zei, ja, had wel leuk geweest als ik dat van jou had kunnen horen.
Ja, maar jullie hadden dus allebei zoiets van... ik ga dat niet delen met mijn... Per se bijvoorbeeld met mijn vrienden, omdat ik eigenlijk... het
druk, wedstrijddruk.
Dat ze niet komen.
Ja.
Ik hoop dat ze niet komen.
Wel alleen maar onbekenden daarin.
Ja, en toen het eenmaal bijna uitverkocht was, kwam bijvoorbeeld jij, Bart, toch tot de conclusie. Het zou eigenlijk wel leuk zijn als mijn vrienden erbij kunnen zijn.
Ja, ik moest nog een paar.
Dus je bent er toch een beetje over.
Tevreden maken. Jazeker, maar wat is er gebeurd? Omdat de oude Luxor snel was uitverkocht, zijn we gaan schakelen naar het nieuwe Luxor. Ja. 500 plekken extra of zo?
600 voor mij zelfs.
Dus er zijn weer of nog kaartjes beschikbaar, mochten jullie willen komen kijken. 24 augustus uit mijn hoofd.
Ja.
En de beschrijving of de link staat in de show notes. Dus ja, wees erbij, zou ik zeggen. Royce, dan willen we heel veel terug naar de voetballer die hij was. Thomas, hier moet jij even inkomen. Ja. Want hoe herinner jij je Royce als teamgenoot, als speler?
Nou, er wordt mij best wel vaak de vraag gesteld van, als je op verjaardagen zit of zo, de vraag die altijd terugkomt is, wie is nou het beste speler met wie je ooit op het veld hebt gestaan? En dan is hij wel eentje die ik dan noem. Echt, zeg maar, op trainingen, zeg maar, heb ik echt mijn ogen uitgekeken.
Dankjewel, man.
Die explosiviteit en het gemak, dat was echt, dat vond ik echt mooi. Echt de meest explosieve speler die ik in mijn carrière ben tegengekomen. Maar zoals je leefde, was je ook op het veld. Dus als je eenmaal op het veld stond, dan spat de energie er vanaf. Was 100%. Alleen soms dan had je buiten het veld ook dingen op 100% gedaan. Waardoor het even wat minder werd.
Begrijp je, is waarheid. Ja, toch?
Wat zeg maar duidelijk was... was dat Royston in een compleet andere wereld had geleefd in de jaren voordat ik hem tegenkom dan ik. Ik was natuurlijk amateur geweest en hij kwam bij Real Madrid vandaan. Maar het moment waarop dat meest duidelijk werd was in Nou en Wouw, denk ik. Volgens mij waren we periodekampioen geworden.
Periodekampioen.
En toen stonden we daar. En toen had jij een bodyguard bij je. De dag van vandaag vraag je nog steeds af. Waarom?
Je vraagt je nog steeds af waarom. Heb je niet gemerkt dan?
Ja.
Anders is het de hele tijd foto's. Uiteindelijk is dat ook wel een soort van geaccepteerd iets. Begrijp je? Ik hoor ook nog sowieso wel vaak van... Hey Roy, je bent wel gewoon nice. Je weet toch? Je maakt wel foto's en je bent gewoon die normale guy.
Dat is ook zo.
Dat is ook meer omdat... je bent het gaan leven, snap je? Uiteindelijk is dat iets wat bij mij is part of life, snap je? Als ik ergens kom en mensen herkennen mij, je weet toch, dan weet ik van oké, je weet toch, dit kan me eventueel gevraagd worden of wat dan ook. Die dag in Nou, Wouw...
Kwam dit zeg maar uit, voort ook nog uit de periode van Madrid en Everton en zo, waar dat gewoon normaal is?
Nee, ligt er meer gewoon aan van als ik weet dat ik naar een hectisch feest ga, waar ik weet van, je weet toch, veel voetbalfans en dat soort dingen... dan liever ga ik gewoon met iemand die het niet voor me hoeft te zeggen. Dan hoef ik me er ook niet vervelend bij te voelen. Ja. Je weet toch? Dan dat ik het zelf moet zeggen. Want ik ben sowieso wel een type guy die zoiets heeft van... sang. Je weet toch? Ik wou deze guy eigenlijk niet zo fok op laten voelen. Want als jij continu... tuurlijk, het is normaal. Eigenlijk ben ik aan het feesten. Ik heb helemaal geen zin in de hele tijd. Want sommige mensen sowieso wanneer ze onder invloed zijn... willen ze heel je levensverhaal weten. Van zo, hoe was dat? Je weet toch, hoe was die tijd bij Madrid? Die vraag krijg je gewoon 50 keer op een dag.
Ja. Oké, maar Roy, even één... ik snap dan waarom je een bodyguard neemt. Maar stel hij is er niet bij. Heb jij een handige manier om die mensen een beetje af te wimpelen... op een aardige manier?
Ja, wel gewoon.
Wat zeg je dan tegen ze bijvoorbeeld?
Kijk, zonnebril is sowieso optie. Je weet toch? Kijk, andere kant. Je weet toch?
Dat werkt niet altijd.
Nee, maar gewoon sowieso. Uiteindelijk... ik denk dat ik sowieso wel een type man ben die eigenlijk altijd wel kiest voor de veilige manier. Sowieso omdat ik het niet flex vindt om iemand te kwetsen die mij, zeg maar, die tegen mij opkijkt, weet je toch? Of hoeft niet per se opkijken te zijn, maar die waardering voor hetgene wat ik heb gedaan in de voetballerij vooral. Ja. Je weet toch? Maar soms, je weet toch, elke dag is een andere dag, begrijp je? Je wordt ook niet wakker elke dag op dezelfde manier. Dus soms, je weet toch?
Heb je als je een slechte dag hebt, hoe nee, is dan,
denk, dan af? Ik denk dat er eigenlijk geen persoon is op deze wereld, en zeker gedurende mijn carrière, kijk hoe lang ik al in deze game zit, die kan zeggen van, hey, die Roya was echt arrogant. Het kan zo zijn dat ik misschien ergens ben doorgelopen, maar in de meeste gevallen, altijd.
Sterker nog, wij krijgen eens in de zoveel tijd krijgen wij verhalen toegestuurd van, van mailtjes toegestuurd van mensen. Wij stellen de vraag, ben je wel eens een voetballer ergens tegengekomen? Ja. En zit daar een verhaaltje aan? En dan kregen wij een week of twee of drie, geleden geloof ik, kregen wij een verhaaltje. Het ging over jou. Okay. En die was jou tegengekomen in Elysium, in de sauna. In de sauna in Rotterdam. Waar jij net met je vriendinnen, met iemand...
Nee, ik was met Juanito, met mijn neef.
Oké, je weet het verhaal zelfs. Je kent het nog.
Ik weet waarschijnlijk waar het over gaat, want dit is volgens mij een vriend van de nieuwe Excelsior Maassluis trainer.
Oké, ja, dat zou kunnen.
Dat kan de enige persoon zijn die het was. Ja. Om het feit dat hij zat met zijn vrouwtje en wij gingen aan die tafel zitten even een broodje doen voordat we dus die opgieting gingen doen.
Ja, die opgieting. Ja.
Daar ging het over.
En iemand sprak je aan over de uitslag van Ajax of Feyenoord.
Precies,
of iets
in die richting.
Oké, dus mijn verhaal is meer, zelfs als je daar naakt in Elysium bent.
Nee, maar we staan in het restaurant met badjas.
Oké, dan word je aangesproken door mensen en reageren.
Dit is toch super ziek. Want mam kan zich niks meer herinneren van kampioensfeest van Real Madrid in 2007.
Maar je weet
maar weet nog wel met wie die op de... Bij de
dit is pas. Dit is vorige maand of zo. Anderhalve maand geleden. Ja, okay. En dit was pure ontspanning. Dus hoofd leeg. Begrijp je?
Hey, ik moet zeggen, het was een van de leukste verhalen die we...
Het is wel zo. Je weet toch? En die... Ja, Die meneer kwam er dus continu tegen met zijn vrouwtje. Ja. Het was ook gewoon super gezellig over de dag. Maar ik was die dag even een uitje met mijn neef. Eventjes,
ja, lekker, man.
Even een beetje socializen met mijn neef. Hadden we lang niet gedaan. En Elysium was wel een plekje waar we graag kwamen.
Dat is een goed plekje.
Waar we graag komen.
Zeker.
Dus dat gingen we dus eventjes over de dag lekker, doen. Man. Dus ik kwam lekker nieuw naar buiten.
Hadden ze daar ook AA Isolemon bij Elysium?
geen AA Isolemon. Volgens mij geen AA Isolemon. Ik moet zeggen dat de prijzen zijn ook wel... anders in Elysium, je weet toch? Het was zakken gevuld.
Toch even lekker slokje genomen.
Alles heerlijk. Met een bandje, je weet toch?
Fokker, jij nog wat...
Ik wil nog heel veel terugkomen op de... We hadden het net over jou als voetballer.
Ja.
En ik heb in de Feyenoord-jeugd gespeeld. Ook in de periode dat jij... Dan speelde je op maandagavond met Jong.
Okay.
En dan was je echt wel zo dat stomende bekkie, zeg maar, op links. Maar wat ik me bij jouw type speler altijd heb afgevraagd is... Dan speelde je linksback. Mm-hmm. Maar ik ben zelf een keeper. En ik ben me heel bewust als ik de bal heb. En dat idee heb ik bij centrale verdedigers over het algemeen ook wat meer. Mm-hmm. Dat die zich heel bewust zijn van een soort van het risico wat ze lopen. Als ze de bal verliezen op eigen helft. Mm-hmm. En bij spelers bijvoorbeeld zoals jij. Bij jullie lijkt het gewoon een soort groot avontuur te zijn. Als je de bal krijgt. En ik heb dat bij Sparta nu bijvoorbeeld. Die Pinto heeft dat ook een beetje. Jullie staan onder druk. Hij krijgt die bal op 5 meter van de achterlijn. Ja. In plaats van roeien, kappen, zoeken.
En Jetro Willems heeft dat ook.
Jetro Willems heeft dat ook.
Ja. Ik denk dat dat persoonlijk komt als je, zeg maar, meerdere posities hebt bemachtigd op het moment dat je in de jeugd, zeg maar, wordt. Dat je jezelf ontwikkelt in de jeugd. Ik ben altijd natuurlijk links, rechts, links, rechter, links, buiten, rechts, buiten, links, half, rechts, half, op 10. Mm. En uiteindelijk kreeg ik, zeg maar, nadat ik ouder werd, kreeg ik, zeg maar, dan ook die linksback posities erbij. Om het feit dat we dan vaak blessures op die posities hadden. Of eigenlijk helemaal geen type spelers hadden die het niveau nog aankonden op die positie. Mm. Het is ook een soort van backup positie. Of je kan het, of je kan het niet, snap je? Dus ik was altijd al een type speler die liever de bal aan mijn voet had dan dat ik, zeg maar, de bal weggaf, snap je? Maar wat jij zegt als keeper zijnde, ik denk dat dat soort dingen sluipen erin op het moment dat je niet lekker in je vel zit, snap je? Op het moment dat je in een fase terechtkomt, dat je liever de bal niet wil hebben. En dat je continu, zeg maar, ook de verkeerde keuzes maakt. Nou ja, die fase heb ik bijvoorbeeld meegemaakt in mijn periode 2008 Real Madrid. Dat ik op een gegeven moment in een fase tijd terecht kwam dat ik dacht van, hé, kan ik nog wel voetballen?
Je wilde de bal niet meer hebben.
Je bent op een gegeven moment gewoon bang om die bal te krijgen. Omdat je merkt ook dat je eigen publiek keert zich tegen die fouten die je, zeg maar, normaal wel kon maken. Je merkt dat je ze niet meer kan maken. Dus op een gegeven moment ga je met jezelf struggelen. Ja. En wat mij daar pas heeft geholpen, dat was, zeg maar, voetbalpsycholoog. Snap je? Omdat ik had te maken met het stukje Feyenoord. Ik kwam uit de jeugd van Feyenoord. Ik was kind van Feyenoord. In het Feyenoordstadion in de Kuip kon ik niks verkeerd doen. Ja. Ook al ging het allemaal goed, maar toen kwam ik op een gegeven moment in een fase van oké. Dus op een gegeven moment kwam ik echt in een fase terecht van nee man, speel die bal maar liever andere kant. En dat was echt niet mij, want ik moest juist de bal hebben om wat te kunnen toveren, snap je?
Hoe ik het zag, zeg maar, in die periode bij Sparta, met jou was jij raakte gewoon snel verveeld. Dus je kwam als linksback. Was je echt fucking gruwelijk. Ja. Alleen op een gegeven moment dacht je van ja linksback, laat me even rechtsbuiten staan. Was je rechtsbuiten?
Ja, toch?
Was je echt fucking goed. Aantal wedstrijden.
Jij irriteert je ook, wanneer het spel over rechts gaat, irriteer jij je ook van, laten we over links spelen, toch?
Ja, ik bedoel meer te zeggen van, ik wil wel betrokken zijn bij het spel, snap je? Ja. En ik denk dat de backposities, als het team daar niet zodanig op is ingesteld, dan krijg je bijna geen ballen. Ja. Je moet zelf zoeken naar die ballen en dat soort dingen, begrijp je? Ja. En zeker in het systeem wat we die periode speelden, dan was het eigenlijk wel dat we soort van met die wingback speelden, dus... Je conditie moet dan ook zodanig zijn dat je iedere keer zeg maar, het kan belopen om eventueel daar te kunnen komen waar die bal dan ook komt.
Ja. Want Thomas, hij ging jouw positie innemen eigenlijk.
Nou ja, het is natuurlijk niet lekker als jij rechtsbuiten bent. Je zit op de bank, rechtsbuiten valt uit en de linksback wordt rechtsbuiten.
En die dan op ongeluk bij Real Madrid heeft gespeeld ook. Ja,
ja en toen uiteindelijk kwam volgens mij zelfs nog op de zes positie.
Ja, daarna ook nog veel linkshalf gespeeld, rechtshalf.
Ja.
Klopt. Wat het ook was, ik kwam natuurlijk wel bij een trainer terecht, Henk Vreese.
Henk Vreese, ja.
Die eigenlijk mij tot dit, zeker gedurende mijn jeugd, Feyenoord C1, daarna Feyenoord A1, dit altijd met mij deed.
Ja.
Begrijp je? Henk Vreese was ook die type guy dat hij kreeg op een gegeven moment te horen van hogeraf van Feyenoord. Van luister, Roy gaat binnenkort naar 1, hij moet ready zijn voor die linksback positie.
Ja.
Maar hij wist... Ik was altijd linksbuiten, rechtsbuiten. Ook bij hem. Ik was aanvoerder van de A1. Linksbuiten, rechtsbuiten.
Ja.
Begrijp je? Dus op een gegeven moment speelden we Ajax uit. Mm-hmm. In de arena. Halve finale. Voor de beker. En hij komt naar me toe in de bus. Hij zegt, vriend, ze maken me helemaal gek boven. Hij zegt, vriend, ze willen dat je per se linksback deze wedstrijd speelt. Maar dat gaan we niet doen deze wedstrijd. Ik zeg, hoe gaan we dat doen dan? Hij zegt, vriend, je krijgt nummer 5. Je begint linksback. Ja toch? Na 5 minuten die viel op naar voren. Begrijp je? Ja toch? Dus speelde ik die game aan, zeg maar, met nummer 5 op links buiten. Begrijp je?
Ja.
Maar zo moesten we het doen.
Ja.
Dus het begon zo al. Begrijp je?
Ja. En dan zetten die in linksback, zetten die op links buiten en dan konden jullie er gewoon...
Precies, want dan hadden we Mohamuti, zeg maar.
Ja.
Dat is een jongen uit Gouda. Die kreeg dan nummer 11. Maar dat was officieel een linksback.
Ik snap het.
Ja. Begrijp je?
Ja.
Maar doordat er van hoger af werd aangegeven van... Toen de tijd was Henk van Steenhoofd jeugdopleiding... Erwin Koeman was de trainer. Maar dat is natuurlijk wat werd aangegeven.
Ja.
Want we hadden natuurlijk Pascal Bosgaard. Maar daarachter hadden we niemand.
Ja.
Dus ik was dan die backup voor Pascal Bosgaard. Daarna kochten ze Philip Leonard. Nou, daar waren ze ook heel snel van afgezien. Want die ging binnen 2 weken al onderuit.
Ja.
Dus toen werd ik ook voor een leeuw gegooid tegen Ajax. Tom de Mul.
Ja.
Begrijp je? Ik weet niet of je die foto kent dat ik op de grond lig. Dat ik Tom de Mul bij zijn enkel wil pakken. Zo.
Ik ga hem er zo bij pakken.
Ik krijg een 4-1 pakje daar.
Ja.
Maar Tom de Mul, Philip Leonard begint die wedstrijd.
Ja.
Nou, binnen een kwartier was hij volgens mij al 7 keer. Voorbij gespeeld, 9 voorzet of zo. Begrijp je dat Erwin Koeman dacht ook, hij kijkt naar de bank, hij ziet mij. Ik denk, oh nee.
Oh, je wilde niet eens op linksback.
Broer, we werden super weggetikt.
Ja,
en dan moest ik ineens in die gimma.
Ja, tegen de sterkste speler van Ajax.
Ja, op dat moment was Tom de Mul eng.
Ja.
Het was een beetje à la Andy van der Meijden in zijn goede tijd, je weet toch?
Ja.
Super strak, niet eens volledig uitspelen, gelijk voorzet.
Maar wat
beetje Thomas van der Haar-achtig, snelle voorzet of zo, je weet toch? Ja, eerlijk is eerlijk.
Maar wat is met die foto dan dat ik
alleen iets sneller.
Hij staat sowieso op internet, man.
Maar wat, jij houdt zijn enkel vast of zo?
Ja, op een gegeven moment, dat was de 4-1.
Heb je laten vallen?
Ik maakte volgens mij sowieso een verkeerde berekening. Dus ik wou de bal zeg maar vanuit de lucht pakken, bal stuit weg.
Ja.
Tom de Mul versneld en ik glij weg.
Oh, die is niet lekker,
je
man.
Je weet toch, sowieso, ik zie hem al gaan.
Ja.
Ik wil hem nog bij zijn enkel pakken, zeg maar. Je zit nog op de grond. Maar die man, 4-1.
Okay,
ja, man.
Lekker,
thuis pakkie. Ja, man.
Die herinner je nog wel, hè?
Ja, die herinner ik nog wel, ja.
Royster, we willen nu even naar de twee werelden schetsen. Dus eerst de periode van Madrid.
Ja.
Hoe je dat hebt beleefd, hoe het eruit zag. En dan later naar de periode van de afgelopen jaren.
Ja.
Laten we beginnen met, volgens mij is het 2007. Dat is jouw vertrek van Feyenoord naar Madrid. Klopt dat?
Klopt. 2007.
Kan je wel herinneren bijvoorbeeld wanneer dat eerste contact is gelegd? Want jij was een jonge gast. En op een gegeven moment moet iemand tegen je gezegd hebben. Misschien was het je zaakwaarnemer of de trainer van. Hey, er is belangstelling van Madrid. Kan je dat herinneren?
Ja, kijk, gedurende het toernooi werd het me wel duidelijk, begrijp je? En zeker toen ik Golden
Boy... Tijdens het EK was dit.
Ja, toch. Eigenlijk, nadat ik zeg maar gekroond was als Golden Boy van het toernooi, hadden ik, Gianni Suiverloon, Boy Waterman, Ryan Babel, hadden gezegd van, oké, we zijn kampioen, we nemen onze vaders mee, mijn stiefvader dan, naar Suriname.
Ja.
Begrijp je? Ik was daar, we waren 3 weken in Suriname, En natuurlijk het contact tussen mij en mijn zaakwaarnemer was gewoon elke dag. En hij gaf gewoon aan van, ga gewoon vakantie vieren. Ik hou je op de hoogte of wat. En toen kreeg ik al heel gauw te horen dat het 16 tot 17 clubs waren die interesse hadden. Mm-hmm. Waaronder ook Real Madrid. Okay, cool. Nou ja, en toen begon het balletje.
Welke waren er weer mooie clubs?
Sorry? Manchester United, Chelsea, waaronder aan. Heel veel mooie middenmotors.
Maar ik wil even weten wat je voelt, man. Dus je bent daar in Suriname, je bent 18, 19, 20.
Ik ben op dat moment 19, man.
En je zaakwaarnemer belt. Ja. Je hebt net Feyenoord gespeeld en de namen van United, Madrid en precies. Chelsea vallen. Hoe voelt het dan?
Barcelona. Eerste instantie krijg je zeg maar heel veel belletjes van buitenlandse nummers. Dus ja. Wat ik deed, eerste instantie opnemen.
Ja.
Hoorde van...
Hallo, dit is Royston.
Ja, toch? En dan ging ik gewoon ophangen. Want ik dacht van, no, ik ga niet praten met mensen zomaar. Dan weet ik niet wat daar gaan. Ik gelijk mijn zaakwaarnemer bellen en zeg, oké, luister. Pas wanneer ik je groen licht geef, dat die persoon je gaat bellen, dat kan je opnemen, weet je. Toen ging het snel. Toen heb ik Laporte aan de telefoon gehad. Op een gegeven moment had ik Peja Mijatović aan de telefoon.
Ja.
Als ik nu terug ga denken, die besef was daar eigenlijk helemaal niet.
Okay.
Tuurlijk, je weet toch, het was er wel, zeg maar, van, hé, wat gebeurt er? Maar je bent te jong, man. Je weet toch, je bent te jong om het echte te missen.
Dus je vindt het echt normaal?
Laat me zo zeggen, je moet zodanig... Ja, blijkbaar vond ik het soort van... Normaal, want ik zei altijd, ik riep altijd af van, ik ga het sowieso laten lukken in de voetballerij. Begrijp je? Zo liep ik ook gewoon op de Rotterdamse straat in West. Van, waar ik niet mee mocht ballen, zeg maar. Waar die mannen me gingen weigeren. Die grote jongens en zo. Zei ik die mannen van, broer, laat me spelen. Jij weet niet. Weet toch? Ik
wie waren fijn. Die grote jongens op straat in West toe?
Hè? Sorry?
Wie waren die grote jongens op
straat? Jongens als Elroy. Zalig Verron, ik zeg Zalig Verron omdat het is een neef van mij die is overleden. Wij Surinamers zeggen op het moment dat iemand is overleden, zeggen we er zalig voor. Elroy en dat soort mannen, dat waren die boys, zeg maar. Kat, Miraldo, daar praat ik over gewoon jongens uit de buurt, weet je toch? Die echt een balletje konden trappen. Begrijp je? Maar ik was te klein. Ja. Dan ging ik naar Osso Maak, mag niet meedoen.
Mm-hmm.
Dan kwam mijn moeder naar beneden. Je weet toch? En dan moesten die boys, zeg maar, dan dacht hij van, fuck, deze man gaat gewoon weer zijn moeder halen.
De kleine jongen.
Toch ontzag voor mijn moeder, toch mocht ik toch, zeg maar, meedoen. Ja. Maar dan zag je iedereen soort van half.
Oké, okay, ja, kan het wel.
Je weet toch? Die motivatie was, zeg maar, weg van, wat doet die kleine boy? Hij wil, zeg maar, meedoen.
Gingen ze je de bal geven, even.
Ja, toch? En dan mocht ik weer op pleuren, zeg maar. En dan gingen ze weer serieus voetballen, je weet toch?
Ja.
Totdat ze zag van, hé, die man is snel ontwikkeld, begrijp je? Ik ging snel in de jeugd van Feyenoord.
Ja.
Ik was ongeveer 8, 7 toen ik naar Feyenoord ging. Toen ging het snel. Wat was die vraag ook weer om even terug te komen op dat stukje?
Of je het normaal vond en of je hoe je het beseft.
Ja. Ik weet niet per se of ik het normaal vond. Maar op dat moment voelde ik zeg maar wel van... Hé, ik ga gekke stappen maken, weet je. Het is, ik ga het leven. Die besef kwam een beetje toen ik in het vliegtuig zat daarin. Maar toen ik uitstapte uit het vliegtuig in Madrid. En toen ik zag wat voor menigte daar alleen voor mij aan het op mij aan het wachten was. Ja, toen besefte ik dat het zeg maar een omgekeerde wereld was van wat ik gewend was in Nederland. Terwijl Nederland was wel gekhuis met voetbal.
Wat doet dat met je zelfvertrouwen op zo'n moment?
Ja, en dat is dus die probleem, weet je toch? Het doet te veel met je zelfvertrouwen.
Je ego wordt te veel gevoed.
You're living the fast life. En als je zeg maar de tools hebt om de fast life nog faster te leven, broer. Dan gaat hij snel, bro.
Daar wil ik even naartoe, naar die tools. Want wij spraken bijvoorbeeld een paar weken geleden in onze podcast met Vincent Janssen. Die ging van AZ naar Almere naar Tottenham Hotspur. Van Almere naar AZ naar Tottenham Hotspur. Gigantische stap. Daar komt er veel geld binnen ineens. Ja. Hij vertelde ons eerlijk, ik keek 5 keer of 8 keer per dag op zijn internet bankieren wat er binnenkwam.
Normaal.
He? Deed je hetzelfde?
Normaal.
10 keer, 12 keer.
Want ik zat andere tijden sport te kijken. En daar hoor ik gewoon zeggen, daar hoor ik jou ook zeggen, je krijgt bij Madrid... 2 keer per jaar betaald.
Precies.
Inclusief bonussen. Dus dat jij volgens mij het eerste wat jij overgemaakt kreeg was 1,1 miljoen. In 1 keer.
Ja, dat was in de periode januari. Maar ik kreeg tekengeld, 5 ton. Zeg maar. Dus dat was eerst dat ik mijn tekengeld. Nou, dat was sowieso al iets wat ik nog nooit had gezien.
Tuurlijk, ja.
Ik had sowieso nog geen 6-0 op rekening gezien. Terwijl ik had al zeker 3 keer opengebroken bij Feyenoord. Dus ik zat al in een hoge schaal. Ik verdiende al goed bij Feyenoord. Zeker toen ik wegging zat ik al op ongeveer... Tussen de 20 en 18.
Mm-hmm.
Tussen de 20 en 18 bruto of zo. Mm-hmm. Begrijp je naar het openen contract, weet je? En toen ging ik ineens naar dat.
Ja.
Dat was ook wel sowieso, weet je toch? Sowieso aan mijn zusjes van, kijk. Weet toch, toen de tijd was het nog niet internetbankje. Nee, was pasje erin.
Afschrijven. Ja, oké.
Okay. Pasje nog een saldo.
Kijk, saldo. Ah,
dus je liep van huis naar een ding, hoe is zo'n ding om een bankautomaat en een saldo opvragen?
Het is gewoon een automatisme. Je weet hoeveel daar is, toch drukken. Je weet toch, eventjes kijken, hoeveel is daar nog? 4 ton, 3 ton. is automatisme, okay, begrijp je? Ja, ja, is automatisme. Dus dat was sowieso wel een dingetje, toch? En ja, je bent jong, dus geloof me, die 5 ton is sowieso snel gebloot. Ik ga niet voor je liggen.
Maar en wat ben je gelijk bezig met wat koop je dan bijvoorbeeld in je eerste paar maanden?
Ik denk dat bij mij was het meer gewoon een soort van die vrijheid van ik hoef niet te denken van hey, mijn geld gaat op.
Ja.
Sowieso, dat was mijn visie. Ja. Begrijp je?
Ja.
Mijn eerste 5, 6 jaar is er nooit een moment geweest dat ik dacht van hey, wacht even, ik ga in dat investeren of zo investeren. Pas daarna, zeg maar, Matties vrienden en zo, je toch, die gaven ideeën en dat soort dingen. En als ik op dat moment het gevoel had van hey, ik wil meedoen, dan deed ik mee of zo, ja, weet toch? Maar het was nooit dat ik zelf met het idee kwam van hey,
ja, ik snap het, ja.
Begrijp je? Bij mij was het gewoon een soort van die financiële onafhankelijkheid. Dat was meer, zeg maar, een soort van
ja,
die, ja, dat was gewoon die boost, je toch? Ik kon doen wat ik wou, je toch?
Een bodemloze put. Maar je hoeft er nooit na te denken van hey, kan dit eigenlijk wel? Moet ik dan iets afwegen tegen elkaar? Was gewoon, precies, ik heb gewoon 6 jaar lang het gevoel gehad, ik kan alles,
ja, nee,
kan overal meedoen.
Gedurende heel die periode, je ja, toch? Maar meer van, je toch? Je gaat, zeg maar, vakanties boeken, wat je normaal, als normaal mens nooit zou doen. Begrijp je? Je zou daar wel 10 keer over nadenken, begrijp je? Dus stel, je krijgt een weekendje vrij, dus dan is het gewoon last minute. Dan gaan we last minute privé, ja, dan laat je, zeg maar, die mensen komen met wie je wil gaan.
Ja.
Begrijp je? Maar je moet denken, je bent op dat moment of in Nederland of in Madrid.
Ja.
Ja. Je moet met die privéjet van daar naar daar. Ja. En die privéjet moet ook nog eens daar gestald worden. Uh-huh. Die piloten moeten daar blijven.
Ja.
Grijp je? Dus dat is ook alweer kosten. Nou ja, laten we zeggen van Nederland naar Marbella is 16 kop heen.
Ja,
ja toch? Dus piloten blijven daar. Dus ze komen ongeveer op een 30 kop, 31 kop. En dan moet je ook nog die villa betalen.
1000 voor onze sommige luisteraars denken waar aan het over.
Dat is voor de luisteraars uit Noord-Holland.
En, 5 kop voor die 2 dagen.
Ja.
Villa.
Ja.
En dan ook nog shoppen. Feesten.
Ja. Alles op jouw pas.
Hè?
Alles op jouw pas.
Ik was sowieso type. Tuurlijk, soms ging je met sterke matjes mee. Die laten, ja, laten gewoon hun dingen los. Maar ik was sowieso niet de type guy van, broer, ik wil dit. Dus waarom moet jij hiervoor opdraaien? Ja, snap je? Okay, ja. Uiteindelijk is het normaal als je met vrienden dat iedereen ervoor opdraait. Maar die denkwijze krijg ik pas.
Ja. Dus dan geef je gewoon 50.000 euro uit in zo'n weekend.
Bijvoorbeeld.
Ja.
En als ik daar nu aan terugdenk, weet je toch? Denk ik wel bij mezelf van, ik snap het, want je was jong, je, ja, toch, je hebt het echt geleefd, want toen die besef was er sowieso niet. Maar op het moment dat je wel besef krijgt, zeg maar, van krediet en dat soort dingen.
Ja, de waarde van geld.
Juist, precies.
Mis je het ook? Maar gewoon dat je de ruimte had om bijvoorbeeld zo'n weekend te doen?
Ik heb, zeg maar, dat is meer, zeg maar, in de fases dat je, zeg maar, de pijn en verdriet en dat soort dingen. Dus dan ga je, zeg maar, de dingen missen waar je denkt dat je heel veel joy uit hebt gehad.
Ja.
En dat je denkt dat dat eigenlijk jouw leven is, begrijp je? Nou ja, voordat je dat, zeg maar, een plek kan geven, moet je dat loslaten. Nou ja, die dingen heb ik, zeg maar, nooit losgelaten, doordat ik er eigenlijk nooit over gesproken had. Snap je? Op het moment dat ik erover begon te praten, met therapie en life coaching, toen merkte ik dat ik, zeg maar, dingen die ik waarschijnlijk nog nooit los had gelaten, en dingen zoals traumatische ervaringen in huwelijken en geld en dat soort dingen, als je er niet over praat of als je niet toegeeft waar je denkt dat jij, zeg maar, jouw mistake hebt gemaakt, dan gaat het je op een gegeven moment vreten, gaat het je opvreten, snap je? En dat is wat met mij ging doen, weet je toch? Want op een gegeven moment kom je, zeg maar, kom je in een fase dat je niet meer kan leven zoals je, zeg maar, gewend bent te leven. En dat je dus, zeg maar, een manier moet gaan vinden van oké, hoe ga ik het nu doen? En voor mij was dat, zeg maar, de enigste manier. Dus ik ging alleen zoeken van oké, hoe ga ik dat stukje terugdraaien.
Gewoon hoe ga ik net zoveel plezier krijgen en ja, gevoel toch hebben en ego voelen als ik toen had, ja.
Begrijp je? Omdat ik, zeg maar, niks,
ben je dan op zoek naar geld?
Ja.
Ik stond niet open voor verandering, zeg maar.
Ja. Je weet ja, want je moest gaan veranderen, maar je wilde eigenlijk nog hetzelfde lijden.
Juist, precies.
Ja. En waar ging je, hoe ging je dat dan doen? Hoe loste je dat op?
Ik ben pas nu, sinds de periode juni echt,
ja,
ben ik, zeg maar, echt aan het voelen,
ja,
dat ik, zeg maar, plezier heb, zeg maar, in het me zijn, zeg maar.
Okay,
snap
ja,
je?
Ja.
Dus ongeacht je mij ziet lachen gedurende de periode,
ja,
je toch, ongeacht je mij gewoon wel mij ziet zijn,
ja,
dat zegt niet dat het zonder pijn is. Op een gegeven moment, dat kon ik mezelf niet eens meer trekken uit die put, snap je? Op een gegeven moment was het zodanig dat geliefden zoals moeder, zussen, met tranen in hun ogen voor mij zitten van, hey, wij willen jou helpen, laat ons jou helpen, snap je? Maar ik stond niet open daarvoor.
Ja.
Omdat ik zag dat als falen. Begrijp je? Want ik was altijd die guy die ervoor zorgde dat er joy kwam. Snap je? Ja. Maar op een gegeven moment was het zo heavy, dat zelf die glimlach, zelf die joy die ik bracht op het moment dat ik bij een tante op feest kwam of wat dan ook, was helemaal uit.
Ja, want wat ik me kan voorstellen, waar ik een soort van misschien een bepaalde gelijkenis tussen ons zie, en dat is, jij hebt dat op een compleet ander niveau meegemaakt dan ik, maar ik speelde bij Heerenveen toen ik 19 was. Ik kwam binnen, ik werd weggestuurd bij Feyenoord, kreeg geen contract. Ja. Ik ging naar Heerenveen, ik zat een half jaar later bij Jong Oranje. En ik had echt het idee van, weet je wat, over 2 jaar, of over 1 seizoen speel ik in de Eredivisie. Nou, misschien ga ik dan nog wel een keer naar Engeland, misschien ga ik een Nederlands elftal halen. Ja. En dat is volgens helemaal de andere kant op gegaan.
Ja.
En voor mij is het een heel lang en soort van moeilijk proces geweest om überhaupt te accepteren van oké, ik ben niet de keeper, in mijn geval, aan het worden die ik wil zijn. Of wat ik mezelf heb ingeprent.
Ja.
En ik ben nu, wat is het? Ik ben nog geen 2 jaar gestopt. En als ik heel eerlijk ben, ben ik nog steeds niet helemaal in mijn hoofd van het beeld af, zeg maar, van hoe ik mezelf vroeger voor me zag. En het idee, dus ook als ik terugdenk aan mijn voetbalcarrière, dan ben ik ergens gewoon trots dat ik het überhaupt een beetje gehaald heb.
Ja.
Maar er overheerst altijd een soort van, wat ik niet helemaal kan plaatsen, maar een gevoel van teleurstelling.
Precies.
En teleurgesteld in mezelf. En dat vind ik het vervelendste eraan. En dat hoor ik ook een beetje volgens mij in jouw verhaal terug. Is dat ik niet, zeg maar, ik zie een soort nieuwe rol voor mezelf. Ja. Ik zie een nieuw leven voor me. Maar ergens diep van binnen ben ik nog steeds het klinkt een beetje hard, maar een mislukte voetballer. Ook het verhaal van wat jij net ophangt, wat je net vertelt over dat je het dat je graag stap wil maken, maar dat het zo moeilijk is, is. Vind je het ook moeilijk, zeg maar, om die identiteit van, ik ben de voetballer met bijvoorbeeld met veel status, ik heb bij grote clubs gespeeld, ik heb veel geld. Zeg maar, vindt het ook lastig om om dat soort van los te laten?
Nu vind ik het steeds makkelijker worden, zeg maar. Maar het is een hele zware klus geweest, zeg maar, om die identiteit, zeg maar, omdat ongeacht jij misschien bezig bent met het loslaten van die identiteit, de buitenwereld,
exact, ja,
is niet die je weet toch, die heeft jouw identiteit op het netvlies zitten, begrijp je?
Is dat een beetje vergelijkbaar met te vergelijken met afkicken eigenlijk? Heb je het gevoel dat je een soort van moet afkicken van dat voetballer bestaan, dat topvoetballer bestaan en alles wat erbij komt kijken, dus ook de roem en de status en het geld en je bent gewoon bovenop die apenrot, zeg maar. Heb je het gevoel dat je daar ook van moet afkicken dan in de jaren daarna?
Ik denk het wel. Ik weet niet hoe het voor andere voetballers misschien. Mm-hmm. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met hoe hoog heb je exact gevoetbald. Maar ik denk dat elke voetballer wel te maken krijgt met het stukje afkicken van oké, wanneer ga ik het stukje loslaten?
Ja.
Wanneer denk ik dat mijn lichaam dit niveau niet meer aan kan?
Ja.
Snap je? Op het moment dat je, zeg maar, je hebt bepaalde voetballers die hebben voor zichzelf al gecalculeerd van oké, dit is waarschijnlijk de periode dat ik ga stoppen. Mm. En dat is wat ik ga doen. En zo moet het ook zijn. Maar dat zijn boys, je toch? Die hebben vanuit huis uit al zoveel visie gekregen.
Lange termijn planning.
Zo ben je zakelijk ingesteld. Ja. Zo moet je dat doen.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat mijn opvoeding crap was. Want ik heb de liefdevolste opvoeding gehad. Je toch? Op onze manier, snap je?
Ja.
Ik ben altijd op handen en voeten gedragen door tantes, moeders, oma's. Maakt niet uit wie. Maar dat heeft niet weg dat... Dat hoeft niet zo te zijn dat, zeg maar, hun mij de juiste ontwikkeling hebben kunnen vastleggen, om zomaar even te zeggen.
Ja.
Maar de intenties waren altijd goed, snap je? De liefde was altijd zuiver, snap je?
Ja, ja.
Maar ook hun hadden geen kaas gevreten van die voetbalwereld, snap je? Dus wij kregen ook te maken op zakelijk gebied met mensen, je weet toch, die we ook maar moesten geloven, snap je? Dus ook dat soort dingen gaat op een gegeven moment ook proeteren rondom de familie, snap je? Dus mensen gaan het gevoel krijgen dat hun hebben gefaald.
Ja, snap.
En ik zei ook altijd tegen hun van, uiteindelijk, niemand hoeft zich schuldig te voelen van hoe mijn carrière is gelopen.
Ja.
Je weet toch, uiteindelijk was ik er zelf bij, je weet toch? En dit is wat het is, je weet toch? Dit is wat het is en dit is wat we hebben gekregen.
Dus jouw moeder en tante hebben zich ook schuldig, voelen zich ook schuldig over wat er met jou uiteindelijk is gebeurd.
Ja, toch. Tuurlijk, je hoort het natuurlijk tussen neus en lippen door. Ze spreken zich niet persoonlijk uit. Af en toe heeft mijn moeder zich wel eens uiting gedaan van, ja, je weet toch.
Waar voelen ze zich dan precies schuldig over?
Over, zeg maar, dingen die zijn gebeurd op financieel gebied, zeg maar, met zakenwaarnemers.
Dus dat ze jou niet hebben kunnen behoeden daarvoor?
Precies, je weet toch. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen financieel gebeurd over ja, gelden die zeg maar naar de Dominicaanse Republiek waren gesluisd vanwege belastingen en dat soort dingen. En uiteindelijk waren die gelden er niet en dat soort dingen. Mm-hmm. Begrijp je? En dan werd er gezegd dat dat zo toestemming van mijn moeder was en alles. Maar sowieso, je toch?
Maar want er zijn, om het concreet te maken, er zijn, zeg maar, je hebt gigantisch veel geld verdiend in een lange periode. En er zijn altijd allemaal mensen geweest die daarvan hebben willen meesnoepen, mee profiteren.
Uiteindelijk,
en zonder zuiver intentie.
Ja, je weet hoe het werkt met zaakwaarnemers. Uiteindelijk de onderhandelingen. Ja. Toch, als je een zaakwaarnemer hebt die sowieso goede ingang heeft bij een club, goede relatie heeft met een club, ja, dan kan er van alles gezegd worden. Als jij daar niet bij bent,
achter je rug om.
Ja. Jij gaat nooit weten. Ja. Ook al denk je dat je weet, je gaat nooit weten wat daar onder de tafel doorheen gaat. Ja. Weet toch? En het kan ook zomaar zo zijn dat er wordt tegen jou gezegd, hey, ze willen 1 miljoen voor een gehele pakket, terwijl het misschien 2 miljoen is. Ja. Snap je? Hoe ga je weten?
Ja, begrijp je? Kan me voorstellen, ja. En als je dat nou, zeg maar, nu, als je zijn verhaal bijvoorbeeld hoort en je denkt over je eigen verhaal, nou, overheerst dan trots op wat je hebt bereikt en meegemaakt, of overheerst de teleurstelling van wat het uiteindelijk is geworden?
Zo trots. Broer, ik kom uit de Gelder, man. Ik kom uit Rotterdam-West, Mauritsstraat. Broer, ik woonde naast Pauluskerk. Je weet toch, als ik naar school ging, broer, was het niet raar als ik een junkie in de trappaal zag, je weet toch? Ja. En als ik er overheen moest stappen of zo, je weet toch? En dat deed ik ook gewoon als teamboy, je weet toch? Het was niet raar, begrijp je? Mijn vader, ik was 3, mijn vader is overleden, zeg maar, op de Nieuwe Binnenweg. Al die dingen waar ik vandaan kom, mannen gingen nooit denken van, je weet toch, wij kwamen van de streets, je weet toch, wij gingen nooit denken van, oké, wij gaan het maken. Maar ik ging het wel roepen, snap je? Mm-hmm. En zeker toen ik besefte van, hé, ik kan een balletje trappen, begrijp je? En nog steeds, ik ben nog steeds de enige nigger uit Rotterdam die voor Real Madrid heeft gevoetbald. Ja. Er is geen enkele nigger die dat nou heeft gedaan, snap je? Dus wat dat betreft, er is sowieso trots. En tot de dag van vandaag, elke niggas van Witte de Wit West, geef me ook gewoon die props van, hey, Roya. Je weet toch? Maakt niet uit waar je belandt. Je weet toch? Jij bent die man die dat heeft bereikt. Snap je?
Ik vind het tof dat je dat zegt. Want mij bekruipt soms, ik ken je nu inmiddels al jaren en ik volg je ook een beetje. En mij bekruipt soms het gevoel dat er ook heel veel teleurstelling zit, zeg maar.
Ja, tuurlijk.
Maar ik vind het tof om te horen dat je ook, zeg maar, zo ver uitzoomt en helemaal kan terugdenken aan waar je echt vandaan komt. En als je dan ziet wat het uiteindelijk is geworden, dat is ook iets om alleen maar trots op te zijn.
En hoe onwaarschijnlijk dat is.
Hoe onwaarschijnlijk dat verhaal is.
Ja, sowieso is het onwaarschijnlijk, begrijp je? 1987 geboren. Ik bedoel, van tot mijn 13e woonden we in de Mauritsstraat, begrijp je? En pas later, toen mijn moeder besefte van, hé, we moeten echt weg hier. Je weet toch, want anders gaat het sowieso bergaf als met Roya. Je weet toch, je zag al dat politiedingen, kattenkwaad. Ja. Zeg maar, veel naar Amsterdam gaan bandjes spelen. Toch die dingen willen doen van, omdat je leeft die leven, begrijp je? Ja. En ongeacht je een vriendengroep hebt van 4, 5 jongens die misschien verstandig zijn, zit er altijd eentje in die, hij gaat ons leven, snap je? En ik was die type van vriend. Ik was niet per se die meeloper, maar als mijn maat zei van vriend, we gaan erin, dan we gaan erin. Ja. Begrijp je? Dus dat kon alleen maar voor ergere dingen zorgen, snap je? Dus uiteindelijk verhuisden we naar Rotterdam-Oost. Ja. Dat was niet zo dat ik dan helemaal niet meer in West kwam. Want uiteindelijk ga je toch op jouw zette manier door. Maar het bracht wel wat meer rust, snap je? Ja. Iedereen woonde ook in die area, Tante Helen. Snap je? Dus zo, begrijp je? Maar
ja, tof. Ik snap het. En ik, om het toch even over die periode van de afgelopen jaren, waar je eigenlijk nu nog steeds in zit, hè? Want je, hoe je het zegt, je bent aan de betere hand, maar je bent aan het opkrabbelen.
Ja, man, zeker.
Ik lees even een stukje voor. Als je
en dan heb ik het voornamelijk op mentaal en psychologisch gebied, snap je?
Ja. Ik lees heel veel een stukje voor, dat is geschreven door de Sjoerd Mansour. Daar heb je wel eens interviews mee gedaan, is bij jou in Madrid geweest, geloof ik. Schrijf van het AD. Hij schrijft het volgende. Royce van Drenthe is werkloos inmiddels. De laatste keer dat ik Royce zag was op televisie bij RTV Rijnmond. Van het energieke, hypervrolijke jongetje dat hij ooit was niets meer over. Royce oogde moe, verward en uitgeblust. Hij leek op die tatoeage van een huilende clown op zijn kuitbeen. Veel meer in elk geval dan op die lachende clown. Wie goed keek zag een jongen die hevig verlangde naar de tijd dat de wereld om hem heen nog te overzien en te begrijpen was. Dus hij heeft jou redelijk gevolgd en hij ziet jou op televisie en dat zie ik soms ook van jou de laatste jaren. En dan zie je niet meer, zeg maar, die energieke, goedlachse, drukke, vrolijke sfeermaker die altijd all over the place is.
Klopt.
Maar hij ziet een soort van meer, ja, een beetje een vermoeide jongen. Een jongen die het zwaar heeft, een jongen die een beetje uitgeblust is.
Nee, bij mij kwam, zeg maar, de eerste echte breakdown was begin corona. Toen ik, zeg maar, te maken kreeg met een burn-out. Wat gebeurde er? Ik ging, zeg maar, vanuit eigen intuïtie ging ik naar mijn moeder, zeg maar.
Ja.
En op een gegeven moment ben ik naar mijn moeder gegaan en ik kwam 2 maanden, letterlijk en figuurlijk, het huis van mijn moeder niet uit. Dat vrienden op een gegeven moment, mijn eigen kinderen, op bezoek bij oma moeten komen van, hey, vakapa, je weet toch? Vrienden vragen, kom, we gaan even wandelen. Ik zeg, broer, hoeft niet. Ik ben goed zo.
Gewoon dat je voelde je zo slecht op dat moment? Of?
Ik zat in een burn-out, maar ik wist zelf nog niet eens dat ik daar zat. Nee. En daar begon, zeg maar, een beetje mijn depressiviteit en alles, je weet toch? En dan ga je sowieso, heel vaak denken.
Ja.
Je weet toch, je gaat heel vaak denken, maar je gaat in de meeste gevallen denken aan de nare periodes. Ja. Snap je? En die ga je dan heel vaak ook op een rijtje zetten. En die ga je kwellen. Die ga je kwellen.
En wat is dan een van die gedachten die bij je opkomt als je daar op de bank ligt?
Heel veel dingen sowieso ook aanpak ten opzichte van anderen. Hoeveel mensen ik sowieso ook verdriet heb gedaan in mijn leven, begrijp je? En wat er dan ook heel vaak gebeurt, is op het moment dat ik ga vaak dan terug naar die periode dat ik het deed. Maar ik weet ook dat ik heb heel vaak naar mijn hoofd gesmeten gekregen van je bent echt een koude motherfucker. En dan voornamelijk van mijn ex-vrouw of wat dan ook, weet je toch? En als ik nu die besef had ik op dat soort momenten niet, weet je toch? En zeker als tegen me werd gezegd, dan zei ik van, hé, je zeikt of zo, weet je toch?
Ja.
Maar als ik nu terug ga, dan was ik ook inderdaad een koude motherfucker. Maar dat komt ook omdat die emoties tot volledig uit. Ik kon mij heel moeilijk inleven in iemands verdriet. Snap je?
Ja.
Dus ook al was je zo intens verdrietig ten opzichte van mij, kon ik jou gewoon zeggen van, hé, wat hel je, kel? Ja. Jeet toch, of wat hel je? Begrijp je?
Terwijl, ja, dus
omdat ik mij niet kon inleven in een stukje van wat ik zeg maar fout had gedaan.
Ja.
En ongeacht ik wist fout, probeerde ik toch zeg maar die ding zo te draaien dat het zeg maar niet zo
niet
bij jou toch?
Lag,
ja, toch?
Dus is die periode dan ook bij je moeder thuis een soort van kantelpunt geweest in jezelf ook gaan openstellen, dingen toelaten?
Nee, nog niet eens. Want daarna ging het brokkelen toch. Ik ben daar wel uit die burn-out gekomen. Maar het was nog niet, ik was nog emotie helemaal dicht. Begrijp je? Ik had ook nog niet met de juiste persoon gesproken. Tuurlijk had ik toen al met de psycholoog gesproken. Want dat was op aanraden van mijn zus en alles.
Mm.
Maar ik was sowieso nog dicht. Weet toch? Ook bij psycholoog. Weet toch? Ik denk dat ik pas vanaf life coaching echt ben gaan. Die life coaching heeft het meeste in me, zeg maar, het meeste verdriet ook in me losgemaakt. Weet toch?
En bij die psycholoog ben je ook eerst in de eerste periode gewoon stoer gaan doen. Gewoon groot houden.
Niet eens per se stoer, maar in je hoofd weten van, hey, dit is wat mij eigenlijk kwelt, maar niet uiten. Snap je?
Ja.
Je weet toch? Maar mijn life coach ook. Kijk, nu over de 3-4 maanden. Als hij me spreekt, hij zegt: broer, ik ben zo blij met hoe ik je zie, zeg maar. Ja. Weer zie leven en wat ik zie gebeuren. Hij zegt: broer, ik kan me herinneren de eerste twee keer dat we aan de tafel zaten. Je weet toch, ik was zeg maar zo vol emotie dat ik zeg maar. Op het moment dat ik sprak, was te huilen.
Mm-hmm.
Op het moment dat hij mij confronteerde met iets wat te huilen. Dus het was gewoon helemaal uit. Begrijp je?
Ja.
Dus ook al wou ik praten. Ik kon wel praten, maar alles was zeg maar. Weet toch, dat was een periode dat ik wist van ja, het is sowieso niet goed. Weet toch, qua.
Ja.
Weet toch, mentaal, psychologisch, ik ben helemaal fucked up. Ja. Weet toch?
Ja.
Het is zo meer, man.
Ja, man. En is dat nu, als je zeg maar zegt van volledig herstel is 100%, of voel je je nu daar? Ben je onderweg?
Ik denk dat volledig herstel nooit zomaar gaat komen. Ik heb het ook met life coach gehad. Ik heb natuurlijk de periode gehad dat ik op een gegeven moment bang was voor succes. Dus dat ik zeg maar, omdat ik al zoveel succes had gehad, maar omdat ik wist dat ik er niet mee om kon gaan, zei ik ook tegen hem van, broer, dat hoeft niet voor mij. Hij zegt, maar waarom niet dan? Je weet toch? Ik zeg, broer, omdat ik het gevoel heb dat op het moment dat ik daar ben, dat ik mezelf alleen maar in de vingers kan snijden. Je weet toch? En hij zegt ook tegen mij van, luister, jij bent iemand dat op het moment dat jij je vastketent in iets en je wilt iets, dan kan je dat ook. Ik zeg, ja, dat weet ik. Ik zeg, ik kan praktisch gezien overal goed in zijn.
Ja.
Maar die rem was voor mijzelf daar, omdat ik wil niet daar zijn. Omdat ik weet dat ik mij niet beter ga voelen als ik zeg maar heel succesvol zou zijn.
Je was bijna bang voor nieuw succes.
Dat begrijp je? En dat was een fout. Je toch? En ik merk nu van, oké, je weet toch? Het gaat beter, maar nog steeds heb ik die, je weet toch? Ik ben nog steeds een beetje in die fase van.
Wat was hetgene voor jou, zeg maar, het moment dat je dacht, oké, er moet hier echt iets anders, of ik moet die emotie gaan toelaten, of wat is hetgeen dat het bij jou heeft doen kantelen? Want ik kan me voorstellen dat het best wel wat.
Het fucked up, sowieso het echt fucked up voelen en verdriet hebben en niet eens weten waarom. Begrijp je? Dus je wordt wakker, je kijkt in de spiegel, je huilt, maar je kan jezelf niet verklaren van, broer, wat is met jou? Je weet toch? Waarom ben je nu exact verdrietig? Omdat het is te veel. Het zijn te veel dingen, je weet toch, die jou gewoon opfokken. Begrijp je? En dan zijn het ook nog eens dingen. En soms heb je wel iets verklaarbaars. Van oké, ik denk dat ik hierom verdrietig ben. Maar stel dat er iets gebeurt op dat moment. Heet toch, met een naaste of met wat betreft kinderen. Of je kan gewoon niet die guy zijn die je altijd bent geweest. Begrijp je? Want op een gegeven moment ook mijn kinderen zelf. Je ziet ook gewoon. Van hun zien ook van mijn vader gaat niet goed.
Mm.
Dit, wij kennen hem niet zo. Begrijp je? En dat maakt verdrietig, broer. Je weet toch? Tenminste mij dan, je weet toch?
En is dat iets met zo'n life coach, psycholoog, is dat iets wat je nu doe je dat op wekelijkse basis nog?
Ja, sowieso om de 2 weken. om de twee weken.
Heb jij ook de ervaring met een psycholoog? Dat ik heb zelf ook een tijdje bij een psycholoog lopen, mijn sportpsycholoog, dat ik ging er dan naartoe met een heel onrustig hoofd.
Ja.
En het is misschien een beetje een rare metafoor, maar als het er dan geweest was, dan leek het net alsof ik daarvoor wat de kledingkast in mijn hoofd had, wat één grote bende was. En daarna leek het alsof alles weer netjes opgevouwen was. Ja. Maar de juiste plankjes. En dat je weer in ieder geval iets van overzicht uit.
Ja, kijk, met psycholoog, omdat ik, zeg maar, wat ik al eerder zei, nog niet echt open stond en alles. Maar ik merk nu bijvoorbeeld, zeg maar, op het moment dat ik na een live coach sessie intens moe ben, dat betekent van oké, je weet toch? Er is wat gebeurd, je weet toch? Ik heb sessies van 3 tot 4 uurtjes en dat soort dingen. En na die sessies ben ik gewoon uit. Ik moet sowieso 2 uurtjes slapen. Maar omdat die guy die ik heb ontmoet, toch, hij is Shirendi, is een Antilliaanse jongen uit Amersfoort. Ik ben hem eigenlijk tegengekomen op Instagram. Het was heel allround. Ik was sowieso wel zoekende naar iemand wat betreft life coaching. En hij, zeg maar, hij stelde zich eigenlijk onbewust voor. En hij gaf ook aan van, hij had mijn podcast gezien met Gianni en Edson.
Yeah. Building Bridges.
En eigenlijk uit die podcast,
okay,
kon hij mijn gevoel gewoon voelen. Je weet toch?
Dus pas sinds, dat is vrij, sinds die podcast juist, ben je met hem in.
Ben ik met hem in zee gegaan, je weet toch?
Ja.
Hij kon mij gewoon voelen. Hij stuurde naar mij een bericht. Ik lees die story en ik krijg tranen in mijn ogen. Ik ken die man niet. Begrijp je?
Ja.
Ik lees die story en ik bedenk bij mezelf ook aan deze man, zeg maar, op basis van wat hij heeft gezien op beeld.
Ja.
Weten van oké, ongeveer zo, maar hij geeft ook aan, ik ken je niet, maar ik voel wel, je weet toch, ik voel je pijn, je weet toch?
Ja.
Hij zegt, als je een keertje open staat voor een gesprek, ik snap misschien dat je iemand professioneel is wilt of die al langer in deze branche zit of wat dan ook, je weet toch?
Mm-hmm.
Dat snap ik dat ook, maar ik zou je willen helpen, zo gewoon.
Vet man.
Je weet toch?
Tof.
Ik weet niet of ik, maar wat ik het mooiste vind, wat ik uit je verhaal hoor, is de trots, zeg maar. Dus ondanks alle dingen die wat minder zijn gegaan, had je het net over dat jij degene bent uit Rotterdam-West die uiteindelijk bij Real Madrid heeft gespeeld.
Klopt.
Dat je gewoon altijd trots kan zijn op de dingen die je hebt bereikt.
Ja,
en ik denk dat uiteindelijk ook dat is wat je op de been houdt als het moeilijk is.
Ja, het is wel zeker wel een van de dingen. Het is niet per se wat me op de been houdt. Ik denk dat echt wat me op de been houdt is mijn kinderen, mijn moeder. Begrijp je? Mijn familie, mijn tantes. Dat is echt één ding wat ik... Ik weet niet of ik deze stap had kunnen maken zonder hun. Begrijp je? Want het is wel echt allemaal bij hun begonnen. Hun zijn wel echt die personen geweest die, zeg maar, echt zeiden van... Step your fucking game up, nigga. Je weet toch? Dit gaat fout. Je weet toch? Mijn zussen gewoon ook van... Broer, je weet toch? We zijn er voor je, maar je moet ook gewoon bewegen. Je weet toch? Dit is wat jij bent. Begrijp je? En zo gewoon stap voor stap, begrijp je ook gewoon niet. Op een gegeven moment kwam ik ook niet meer op mijn basisplekken. Zoals bij mijn tante, bij mijn zus en dat soort dingen. Ik was gewoon of thuis of bij mijn moeder. Begrijp je? Want ik al zei tegen je, Thomas, uiteindelijk heb ik het geleefd. Ik heb mooie dingen gezien, weet je toch? En wat dat betreft zijn er waarschijnlijk mensen die dat sowieso nooit gaan leven, weet je toch? Maar dat is niet, zeg maar, mijn... zeg maar, iets waar ik, zeg maar, gedurende mijn periode als mens, zeg maar... heel veel vast aangehouden. Ik denk dat hele andere dingen mij, zeg maar, een beter mens gaan laten voelen. Zoals een stukje zorg bijvoorbeeld en dat soort dingen. Wat ik van mezelf niet had verwacht.
Ja, dat is heel tof. Dat is, we hebben het nog helemaal niet over gehad. Je bent een nieuwe carrière begonnen, zouden kunnen zeggen. ZZP'er in de zorg, las ik laatst. Kan je iets over delen hoe dat werk eruit ziet?
Ja, ik ben zorgondersteuner, zorgbeveiliger.
Je bent nu zelf bodyguard.
Dus zo kan je het eigenlijk, zeg maar, zeker in psychiatrie, dementie en dat soort dingen, is er eigenlijk, werken natuurlijk heel veel vrouwen ook. En wij hebben dan ook een stukje visie om extra mankracht te bieden op het moment dat er, zeg maar, cliënten zijn die of uit de slof zijn geschoten of gedurende de week gewoon heel veel onrust zorgen rondom de HIC's. En dan praat ik over Amsterdam, Breda, Tilburg, whatever. Zijn wij ook, zeg maar, die extra personen die dan, zeg maar, ervoor zijn dat er geen roesmoes rondom de HIC's gebeurt en dat soort dingen. Soms staan we 1-1, soms 2-2, soms 3-1 zelf, wat betreft ISO en dat soort dingen. Het ligt er maar aan hoe hectisch de situatie is, snap je? Nou ja, op dementie mag ik eventueel ook medicatie toedienen en dat soort dingen. Nou ja, en zo ga je gewoon verder in je cursus. Ik ga nu DEM doen, CPV. Dus zo mag je steeds meer doen.
En vind je het tof om te doen? Is het een compleet ander bestaan? Geeft het voldoening?
Kijk, sinds dat ik in juni terug was, was ik al begonnen. Dus ja. Ik kon eigenlijk al lang beginnen.
Ja.
Maar ik zat natuurlijk ook in die superdip met mezelf.
Ja. Ja.
En dan was er Mattie van mijn Ilias. Op een gegeven moment, hij was bezig met zonnepanelen en dat soort dingen. En ik was een beetje aan het researchen van, oké, je toch? En ik zei tegen hem van, hey, kunnen we niet wat doen in die richting? Hij zegt, Roya. Hij zegt, broer, luister, dit is niks voor jou. In de zin van, je moet zeg maar echt heel veel doen voordat je eventueel kan gaan verdienen. Hij zegt, je hebt toch je dingen gehad wat betreft de zorg? Hij zegt, broer, ga gewoon kijken hoe je voelt. Want ik weet, je doet op dit moment niks, zeg maar. Je weet toch? En ik ken jou. Als je niks doet, dan gaat het alleen maar bergafwaarts. Je weet toch? En eigenlijk was hij een soort van die push in de back van, hey, weet je wat, fuck it. Want ik zat al in een groepsapp. Ik zie alleen maar werk voorbij komen, heel de dag door. We hebben daar iemand nodig. Ik zie het voorbij komen. Weet toch? Ik denk, hey, laat dat man. Weet toch? Begrijp je? Ik denk, ik weet niet. Ik weet niet zeker of ik dit. Weet toch? Op een gegeven moment. Maar toen ik op een gegeven moment eerste keer aannam, hij zei Breda. Ik nam een nachtdienst aan. En ik denk van, ik ga gewoon. En ik kreeg op dat moment gelijk te maken met een 1-op-1 situatie.
Ja. Hoe verzorgde daarmee 1-op-1?
Een 1-op-1. Deze cliënt moest dus zeg maar 1-op-1. Continu in de gaten gehouden worden om het feit dat hij voor te veel roesmoes rondom de accommodatie zorgde. En hij was zeg maar seksueel intimiderend naar een medecliënt en dat soort dingen. En er waren bepaalde uitspraken gedaan waardoor er zeg maar voorzorg werd gemaakt. Dus op een gegeven moment dat hij dat plasje gaat doen, daar ben ik zeg maar. Wanneer hij gaat slapen, zijn deur is open, ik ben daar. Begrijp je, maar ik ben daar ook gewoon om te kalmeren, snap je? Ook om gewoon die visie te delen van broer, tot hier en niet verder, snap je?
Ligt het je goed?
Dat was mijn eerste keer, zeg maar. Het kan elke keer verschillend zijn, snap je? En ik ging naar huis en ik had eigenlijk best wel veel gesproken met de cliënt en alles, je toch? En het waren fijne gesprekken. Die cliënt had in eerste instantie helemaal niet door wie ik was, begrijp je? Een andere cliënt waar hij, zeg maar, continu gitaar mee aan het spelen was. Mm-hmm. Die was op een gegeven moment gitaar aan het spelen. Hij kijkt me aan. Hij zegt, jouw gezicht komt me echt te bekend voor, je toch? Maar heel veel zitten nog in hun fase of nog in hun eventuele psychose en dat soort dingen. Want het kunnen allerlei soorten klachten zijn. Maar die besef die hij had, ongeacht hij fucked up was, om zomaar even te zeggen. Toen dacht ik van, je toch? Oké, en op het moment dat hij wist dat ik het was, zei hij van, tegen die andere cliënt van, hey, weet je niet wie dat is? Maar die had helemaal geen flauw benul van voetbal of wat dan ook, je toch? Maar gewoon die harmonie die we zeg maar hadden gecreëerd in die kleine uur, zeg maar, voordat ze gingen slapen. Weet je toch, toen wist ik van oké, dit is wel iets waar ik mezelf sowieso in wil ontwikkelen en wil blijven doen. Om het feit dat ik denk dat ik hier zoveel voldoening uit ga halen. Ja. Omdat het zo een andere ikke van mij is. Weet je toch? En het hoort. Het is zo ver uit mijn comfortzone. Dus ik kan mij hier alleen maar beter bij gaan voelen. Ja. En zo is het zeg maar gaan rollen dat ik dit gewoon sowieso erbij ben gaan noemen. Ja.
Ik vind de wereld verhaal, man. Dat je hoe je...
Gebeurt het vaker dat zeg maar boys die dus eigenlijk heel slecht aan toe zijn, ineens doorhebben van, krijgt de tering. Is Royce van Drenthe.
Ja. Sowieso, het gebeurt echt veel. Je weet toch maar. Bijvoorbeeld, ik stond laatst op entree. Dat zijn eigenlijk jongens die uit detentie komen. Die komen dan in een soort van open huis. Eigenlijk nog wel binnen. Maar zo kunnen ze stap voor stap meer vrijheid krijgen, zeg maar. Dus een beetje van 0 tot 5. En als je 2 dan hebt, dan mag je op met begeleiding naar buiten. En dat soort dingen. Nou ja, die boys daar, die zijn wat helderder. Die zijn bewust van de dingen die ze doen. Want ze zijn eigenlijk praktisch gezien bijna vrij. Je weet toch? Maar die kregen al heel door van, fuck, Roya is gewoon hier. Je weet toch? Die noemde me ook bij mijn bijnaam en dat soort dingen. Op een gegeven moment, die man hadden online PlayStation helemaal ingesteld. Hun op hun kamer en ik daar in de woonkamer met hun online gamen en dat soort dingen. En normaal mogen ze dan kiezen met wie ze dan naar buiten gaan, zeg maar dat uurtje. Mogen ze wandelen in de buurt met begeleiding. En dus iedereen kwam naar die dame toe, naar die begeleider van, hey, we willen met Roya naar buiten. Nee, toch?
Ja, 10 vrouwen achter jou.
Nee, hij zit met 6 boys naar buiten. Maar de gesprekken waren ook, weet toch, gewoon flex, begrijp je? Je ziet die boys, weet toch, ik heb ze toch wat extra's gegeven, begrijp je?
Ja.
Ik probeer ook gewoon voel je mijzelf te zijn, weet toch? En, weet toch, toen, weet toch, dat soort dingen haal ik gewoon wel super veel joy uit. Man.
Mooi man, Royce. Wij sluiten altijd onze podcast af met een rondje aanraders.
Ja, toch?
Tips.
Hoe is het vaar, ben je er nog?
Zeker. Ja, op afstand is het bij zulke soort schitterende verhalen lastig om...
Jij zit alleen in Pacha met je idden. Je weet wel.
Begin, trap jij even af, Thomas, dan.
Ja, voordat ik met mijn idden naar Pacha ga.
Vertalen voor de mensen uit het oosten.
Hoofd.
Thomas, trap jij van?
Vandaag werd ik gewezen op een... op een... Hoor je me nog of niet?
Ja, ik hoor je.
Ja.
Op een podcastaflevering van de BBC. This Cultural Life heet het. En dat is een... Een reporter van de BBC die met bekende mensen afleveringen maakt over hun bronnen van inspiratie en over hoe zij kijken naar creativiteit. En er was een aflevering met Nick Cave, okay. een van mijn helden. En dat gaat heel erg mooi over hoe hij kijkt naar hoe je creatieve processen in jezelf oproept. En hoe hij liedjes schrijft, wat hij daar niet mooi aan vindt vooral. En zijn inspiratiebron Leonard Cohen. Dus het was echt een toffe aflevering. Ik luister niet veel podcasts, maar ik had toevallig vandaag even tijd hier in Ibiza. En het was echt tof en ik zou hem zeker aanraden. Dus This Cultural Life, podcast van de BBC met Nick Cave.
Sterk. Mooi. Okay. Royston, heb jij wat?
Qua aanrader? Ja, dan denk ik dat ik toch persoonlijk een beetje ga komen op een stukje live coaching. Mm-hmm. Naar de ervaring die ik ervaar met een stukje life coaching. Ik denk dat daar iedereen vrij in moet zijn op het moment dat je dat zeg maar denkt nodig te hebben. Heel veel mensen denken dat life coaching natuurlijk een stukje therapie is. Tuurlijk schommelt het daar wel een beetje in. Maar het is echt een heel ander iets dan een stukje therapie.
Ja.
Of dan een stukje psychologie. Snap je?
Wat is het grote verschil?
Het grote verschil is dat je echt life lessen tegemoet gaat. Waar je denkt dat je zeg maar al heel veel weet. Dat er toch nog zeg maar zoveel dingen zijn die je niet weet. Je weet toch? En als je met een persoon praat die visueel en zoveel heeft geleefd. Maar ook het zo goed kan uitleggen als een life coach. Denk ik dat je daar zoveel baat bij kan hebben. Om het feit dat ik merk wat voor baat ik zeg maar heb bij het stukje life coaching. Dus... Ik denk dat het niet eens slecht met je hoeft te gaan als persoon.
Mm.
Het kan ook supergoed met je gaan. Ook in succes of eventueel op zakengebied. Maar dat een stukje life coaching daar alleen maar een extra soort ruggengraat in kan bouwen. Weet je toch? Dus wat dat betreft, dat is een beetje een aanrader van mijn kant.
Oké, mooi.
Ik heb echt een hele dikke documentaire gekeken op Netflix. Chimp Empire. Is van de documentairemaker James Reed. Die kun je bijvoorbeeld kennen van My Octopus Teacher. Dus wat die gasten gedaan hebben, ze zijn met een cameraploeg heel diep het oerwoud ingegaan in Centraal-Afrika. En daar hebben ze de grootste chimpanseekolonie ter wereld gevolgd, 400 dagen lang, non-stop. De hele tijd in 2 maanden dan die gasten filmen, in het oerwoud blijven slapen ook. Dan 2 maanden andere cameraploeg erin en dat gaat zo 400 dagen door hebben ze dat gedaan. En dat heeft dus als effect dat die beesten zijn zo gewend aan hun, dat ze die cameraploeg soort van niet meer opmerken. Dus ze gaan gewoon totaal over op de orde van de dag. Of tot de orde van de dag. En dat het levert zulke bizarre beelden. Je kan bijna niet geloven zeg maar dat ze alles op beeld hebben gevangen daar. Dus je ziet hoe ze elkaar vermoorden. Er komt een soort van oorlog met een andere kolonie. Wat gewoon volledig in beeld is. Waar je die gasten, die mannetjes elkaar ziet optrommelen. Dat ze patrouille gaan voeren langs de grens.
Ja.
Dat ze daar zo'n andere kolonie tegenkomen. Dat ze in een soort van oorlog verwikkeld. Het is echt...
En dan diep in oorlog, dat besef je gewoon niet. Je weet toch wat daar allemaal gebeurt gewoon.
Het is niet te doen. Je ziet ook Chimp Empire.
Chimp Empire.
Je ziet bijvoorbeeld hoe ze op kleinere apen... Het is een heel raar beeld om te zien dat een apenprimaat... zeg maar een kleinere aap opeet. Ja. Gewoon alsof het een stuk kip is. Gewoon, ja. ze scheuren die beesten.
Wow.
En ze delen zeg maar met hun... de hiërarchie is heel belangrijk in zo'n kolonie. En met hun beste vrienden dan... daar delen ze dan bijvoorbeeld... gewoon trekken ze gewoon even zo'n poot af. Van zo'n aap die dan nog half zit te gillen.
En is daar een reden voor?
Waarom ze dat delen?
Ja.
Omdat je dus, zo'n groep is zo groot,
ja.
Dat het alfa mannetje heeft support nodig om zeg maar in charge te blijven.
Okay.
En dus iedereen heeft een soort van een eigen rang. Dus ja. Je hebt, ze, en die gasten hebben, omdat ze het zo lang hebben gefilmd, hebben ze die hele maatschappij een soort van uitgedokt. Okay. Dus dat wordt dan ook, dat wordt erbij verteld.
Wie staat waar op welke hoogte?
Je hebt het 17e mannetje, het 16e. Niet normaal. En zo zie je dus ook dat ze dan met hun vrienden, dus dan gaan ze bijvoorbeeld jagen, doen ze ook expres mensen uitsluiten ervan. Het is echt, je ziet op een gegeven moment één gozer ook mooi, die zoekt, we hebben het wel eens over aansluiting zoeken bij mensen. Ja. Dus je komt op een feestje, maar je kent maar één iemand, bijvoorbeeld die jarig is. En je komt daar binnen en je kan niet echt aansluiting vinden. Van kut, ga ik bij hun staan. Je ziet daar ook zeg maar één gozer zijn, voor mij zijn familie leeft niet meer. En hij komt dan op de leeftijd dat er niet meer voor hem gezorgd wordt. En dan moet hij aansluiting gaan zoeken. Dus dan gaat hij naar een van die, niet het alfa mannetje, maar het nummer 3 of zo. Ja. En die gaat hij dan, ze doen elkaar ontvlooien.
Ja.
En dan is het, jij gaat iemand ontvlooien. En als hij dan bij jou terug doet, dan word je geaccepteerd. Zij zit zwaar zijn best te doen. En dan daarna die gozer loopt gewoon weg. En dan zie je dan in zijn eentje. En ze zijn ook super menselijk.
Ongemakkelijk gewoon.
Ja, maar ze zijn ook heel menselijk. Dus dan gaan ze zo een beetje zo op één hand liggen, ongeïnteresseerd. Of en je ziet een soort teleurstelling in het gezicht.
Ja,
dus ook.
Dus, leuk man.
Chimp Empire.
Ga sowieso kijken.
Je gaat veel mensen naar kijken.
Ja, ik hoop.
Dat klinkt heel mooi.
Eerst één dingetje. De Europa Run is komend weekend. En dat is een hardloopevenement in Rotterdam. En los van de sportieve prestatie wordt er ook geld op gehad voor kanker. En daar hebben wij het vorige week heel eventjes over gehad. Dus mijn aanrader is in ieder geval voor de mensen om daar toch even heen te gaan. Aanstaande maandag is de finish in Rotterdam. Maar mijn echte aanrader is, ik was gisteren op een evenement van Hartgras. Dat voetbaltijdschrift, dat was ik eerlijk gezegd een beetje uit het oog verloren.
Herman Koch.
Herman Koch stond er ook inderdaad.
Stefanie Hogeberg. Ik zag een heel ongemakkelijk fotootje van je.
Ja, was een heel ongemakkelijk feestje.
Leg eens uit. Dus wat ik zag op een gegeven moment dat jij moest dan... Jij was een soort eregast daar of zo.
Ja, het 150ste nummer van dat blad werd uitgereikt. En dat werd aan mij uitgereikt.
En dan kan je Royce van Drenthe vragen. Je kan Ruud van Nistelrooy vragen.
Maar ik heb ooit een... Stefanie Hogeberg schrijft voor dat blad. En die heeft ooit een reportage over mij. Maar ook een beetje over jullie geschreven. Althans, ze keek mee bij de podcast. Zeg maar, heeft ze een verhaal over gemaakt. En zij ging een stukje uit het verhaal voorlezen waar ik naast stond. Met al die mensen bij. Het was super ongemakkelijk. Maar ik moet zeggen, ik was dat blad een beetje uit het oog verloren. Maar zeg maar, in deze tijd word je doodgegooid met voetbalzon. Met relletjes, met talkshows over voetbal. Ja. Ook met podcasts en zo. Maar ik heb dat 150 nummer even doorgebladerd. Er staan echt hele mooie verhalen in die een beetje voorbij gaan aan die waan van de dag. In het nieuwe stuk staat een heel stuk over Haaland, geschreven door de Michel Dodeman. En toen dacht ik, ik was een beetje uit het oog verloren, maar dat ga ik weer oppakken en ik wil het andere mensen ook aanraden. Want er zijn echt hele mooie verhalen over voetballers geschreven.
Voorbij de waan van de dag, zou je willen zeggen.
Ja, dat klinkt een beetje als de correspondentje. Ja, lekker mooi. Mooi. Dus dat, en dan sluiten we nu echt af met een liedje van Royston. Dus zeg het maar, man.
Iets wat ik nu op dit moment heel veel luister.
Met welk liedje zou je de podcast willen afsluiten?
Oh, met welk liedje zou ik de podcast willen afsluiten? In mijn dark periode, zeg maar, waar ik heel erg down was, heb ik heel veel naar nummers geluisterd die ik waarschijnlijk in mijn periode sowieso ook heb geluisterd van Joy, maar ook Verdriet. Mm-hmm. Dat was een liedje van Bruno Mars. When I Was Your Man.
Ja.
En een mooi liedje van Laura Jansen. Dat is een liedje wat ik sowieso heel erg koester. En dat is dan Someone Like You.
Yeah.
Dus dat zijn liedjes die ik heel veel heb geluisterd. Omdat heel veel joy, maar ook emotie bij me losmaakt. Dus als ik zeg maar voor mezelf meer wou begrijpen. En natuurlijk luister ik zoveel muziek. Maar dat zijn wel liedjes waar ik even wil...
Dan gaan we er voor mij even uit met... zullen we Laura Jansen doen, Thomas?
Ja,
Thomas
Someone onder. Like You.
Mooi.
Ja, toch?
Goed. Thanks, Royston. Thanks voor je komst en je verhaal.
Koop je kaartjes voor het nieuwe Luxor.
Natuurlijk.
Volg ons op Twitter, Instagram, mail ons. Als je Royston bijvoorbeeld maar tegenkomt in de sauna.
Ja, toch?
En wens Thomas een mooie avond op Ibiza vanavond.
Ik ga een paar isolemmetjes drinken hier.
Lekker. Plezier aan Matty.
Ga mee.
Later.
Rustig.
Later. I've been roaming around. I was looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know. Countless lovers on the cover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody.